Waar ben je, Adam, mijn zoon? Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Luisteraars, welkom. Vorige week sloten we af halverwege het lijdensverhaal. En laten we daar een vervolg op geven. Het staat zo centraal. Eigenlijk is heel het evangelie, dat is eigenlijk het lijdensverhaal en de vrijstis. En de rest is eigenlijk een lange inleiding, als ik het zo mag noemen. Onze samenleving ziet macht vaak als controle, een CEO aan de top, een politicus die wetten naar zijn hand zet, en de influencer met miljoenen volgers, ook al zijn ze nog zo onnozel, maar vooruit maar. Het zijn beelden van succes en die zijn invloedrijk. Zwakheid is wat we verachten of medelijdend proberen weg te moffelen. Maar gek genoeg vieren we ook, misschien wel onbewust, door dit christelijk erfgoed, degene die hun macht juist afstaan ten bate van anderen. Denk aan bewondering voor iemand die zijn carrière opgeeft om voor een ziek familielid te zorgen. Of de activist die geweldloos strijden volhoudt en bereid is de klappen op te vangen voor gerechtigheid. Iets in ons herkent dat als een soort hogere kracht. Als een soort, iets wat er boven ons uitstijgt. Het lijdensverhaal van Jezus, het lijdensverhaal zoals Marcus dat heeft opgetekend, dat is hier van de oertekst. Het portretteert een koning die regeert vanaf een kruis. Een troon van spot en pijn. En precies daardoor de harten verovert in plaats van, ja, van wat? Tegenovergestelde. Het is wel zo vaak, hè? Juist doordat Jezus sterft aan het kruis, die grote, waarom doet hij dit? Voor ons, uit liefde. Dat is de enige conclusie die je kunt trekken. En juist daardoor is dat kruis, dat zo machteloos lijkt, zo krachtig. Het is subversief tegenover elke maatschappij die gelooft dat macht per definitie recht geeft. En hier heeft de machtige ongelijk en de machteloze krijgt gelijk, zei het postuum. He, pas na zijn dood zien we de verrijzenis. En dat plaatst alles in een ander perspectief. Stel je eens de wereld voor vanuit dit perspectief. Dan zijn het niet de superrijken en de generaals. De echte, zij zijn dan niet de echte die de geschiedenis schrijven. Wie wel? De heiligen, de martelaren. De vrijwilligers en stille helden die onrecht verdragen omwille van iets groters. En dat druist in tegen onze gewone manier van doen, ik weet het. En toch voelen we in ons geweten de echo van deze waarheid. En misschien heeft Marcus wel gelijk, hè? Macht die nooit zwakte durft te omarmen, is uiteindelijk zwak. De macht van keizer Tiberius, de macht van de stadhouder Pilatus, die is al lang vergaan. Wie heeft het daar nog over? Maar de invloed van die gekruisigde Galileër, de man van Nazareth, Gods zoon, die duurt voort. En dat gegeven alleen al houdt onze obsessie met macht en succes een spiegel voor. Dat doet Jezus zo vaak, onze spiegel voorhouden. Wat blijft er van jouw macht over als je het inzet ten koste van anderen? En wat voor kracht zou vrij kunnen komen als je voor kiest je macht te gebruiken om anderen te dienen? Of er zelfs van af te zien van macht uit liefde. En Marcus daagt ons uit anders naar macht te kijken. Niet als iets om te grijpen, maar als iets om weg te schenken. Je talenten die je hebt, ja, je kunt ze voor jezelf gebruiken, maar daar vind je het geluk niet in. Hè? Gebruik ze voor anderen. Dat doet anderen goed. En zo bekruipt het levensgeluk je eigen leven. Hoe wonderlijk, maar dat is wel die Bijbelse wijsheid. We hebben vier aspecten gehad en dat telkens het moderne tegenovergezet. Hè? Nu dan graag naar een vijfde aspect, de zelfgave. Ja, en dat staat dan weer precies haak op onze tijd van de zelfverwerkelijking, wat we zo graag doen. Tegenover het moderne ideaal van die zelfrealisatie, het optimaal ontwikkelen van jezelf, het najagen van je dromen, het benutten van je potentieel, je eigen leven willen regisseren, daar plaatst Marcus onverbloemd het ideaal van de zelfgave. Jezelf wegschenken. Het contrast kan haast niet groter. Waar zelfverwerkelijking vraagt van hoe kan ik mijn leven vervullen met wat ik wil en wat ik nodig heb, vraagt zelfgave hoe kan ik mijn leven geven voor wat echt nodig is. In het evangelie zien we Jezus gedurende zijn hele tocht zichzelf geven aan armen, aan zieken, aan verschoppelingen. Maar in het lijdensverhaal bereikt die zelfgave haar radicaalste vorm. Hè? Hij geeft zichzelf en hij geeft zichzelf helemaal over aan het kruis. Letterlijk tot de laatste ademtocht. Het is volbracht. Volbracht. Hij verliest alles. Vriendschap, waardigheid, toekomst. Tenslotte zijn leven. En juist daardoor, paradoxaal genoeg, vervult hij iets immens. Voor de seculiere lezer is die immensiteit misschien niet meteen evident als goddelijk heil. Maar kijk het eens vanuit menselijk oogpunt. Deze man stierf voor zijn overtuigingen en zijn geliefde. En dat zaaide in het hart van zijn volgelingen een vuur dat geen dood kon doven. Kijk eens naar de vrijsnis, hoe ze moedig worden, hoe ze erop uitgaan. Lees de handelingen van de apostelen. Prachtig verslag. De totale zelfgave van Jezus inspireerde een beweging van mensen die bereid waren hun eigen zekerheden op te geven voor een nieuw begrip van gerechtigheid en liefde. En zelfs zonder bovennatuurlijke elementen kunnen we herkennen dat zelfopoffering een ketenreactie van betekenis kan veroorzaken. Het gaat nog altijd voort, hè? Tot in onze tijd. Al 2000 jaar groeit die kerk van Christus. En het begon daar aan het kruis, de verrijzenis. En dan Jezus tegen zijn leerlingen: vertel hierover aan de mensen. Verkondig het evangelie, het goede nieuws aan de hele wereld. Denk aan hoe één persoon die zichzelf geeft talloze anderen kan aansteken om ook boven zichzelf uit te stijgen. Zelfgave is besmettelijk, hè? Denk eens aan moeder Teresa. Alles voor een ander. En kijk eens hoeveel dachten van, ik moet dat ook gaan doen. Tot op de dag van vandaag zijn er velen die zich erbij aansloten. Het roept iets wakkers in toeschouwers. En toch is dit ideaal tegenwoordig moeilijker te verkopen dan zelfverwerkelijking. Want zelfverwerkelijking, wat belooft dat? Ja, tastbare beloningen als succes en zelfontplooiing en roem en zelfvoldaanheid. En zelfgave belooft in eerste instantie iets heel anders, verlies. Wie gaat er nou studeren of werken met als hoogste doel zichzelf weg te schenken? Het druist in tegen de logica van een maatschappij die meet in termen van persoonlijke groei en bezit. Maar precies daar ligt de existentiële diepgang, wat als de vervulling van je leven nu juist niet ligt in krijgen, maar in geven. Ik wijs altijd graag op mensen die echt alles hebben wat ze me ooit op hun verlanglijstje hadden. En kijk eens hoe diep triest dat leven van mensen. Wat een ellende vaak. De oude wijsheid die Marcus doorgeeft, hij in navolging van woorden die Jezus eerder in het evangelie spreekt. Wat geeft Marcus door? Wie zijn leven wil redden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van iets groters, zal het vinden. Het is een van die paradoxen die we ook buiten de Bijbel bevestigend zien. Hè? Vaak merken mensen pas na jaren van jachten naar eigen succes, hoe leeg het eindresultaat kan voelen als het alleen voor hunzelf is. En tegelijk zien we hoe iemand die zich wijdt aan anderen een soort tevredenheid en betekenis proeft die met geen goud te betalen is. Het leidersverhaal stelt ons de ultieme daad van zelfgave. De gave, hè? Niet realisatie, maar de zelfgave. Het wegschenken voor ogen als spiegel. Het vraagt indirect, wat heb je eraan als je de hele wereld wint, maar je het eeuwig leven daarbij op het spel zet? Hè, wat heb je eraan als je de hele wereld wint, maar jezelf verliest? Die vraag stelt Jezus elders in het Marcus-evangelie zelf heel expliciet. Hè? Moderne zelfverwerkelijking loopt het risico een bodemloos vat te worden. Er is altijd nog een doel en nog een droombestemming voor de ego. Is dit alles? Nee, het moet altijd meer zijn en het vervult nooit. Zelfgave daarentegen, die zet een punt. Dit is het. Ik geef mezelf. En juist in dat punt groeit iets nieuws dat je niet alleen zelf maakt. Het is gemeenschap, het is zingeving die gedeeld wordt. Gedeeld, hè? Niet voor jezelf houden, maar gedeeld wordt. En deze waarden die staan niet onverenigbaar tegenover elkaar. Het mooiste is wellicht als mensen zichzelf zo verwerkelijken dat ze in staat worden tot echte zelfgave. En dat is wat we noemen streven naar heiligheid. Maar goed, onze cultuur, we weten het, dreigt soms te blijven steken in een spiegelpaleis van het zelf. En dan is het kruis van Marcus een steen door die spiegel. Confronterend, jazeker, maar ook bevrijdend. Want het bevrijdt ons van de tirannie van altijd maar ik en ik en ik en meer en meer en het voldoet nooit. Dat is ook een tirannie, hè? Zonde wordt niet voor niks verslaving genoemd. Je wilt het niet, maar je kunt er ook niet van af. En je bereikt er niks mee. Het zegt, misschien vind je jezelf pas echt wanneer je jezelf verliest in liefde of gerechtigheid. En die gedachte is even subversief nu als ook toen. Hij vraagt het maar aan tientallen idealisten vandaag die kiezen voor simpeler leven of dienstbaarheid. Ze worden vaak vreemd aangekeken in een maatschappij die toch gericht is op status enzovoorts. En toch vermoeden we stiekem dat juist zij iets authentieks raken. Stiekem hebben we de waardering voor. En Marcus geeft dat vermoeden een krachtige verhaalvorm. Tot slot, durf te kijken in de spiegel. Het lijdensverhaal in Marcus is als een spiegel die we eigenlijk liever vermijden. Want wie erin kijkt, ziet niet alleen de gestalte van die ene lijdende rechtvaardige van 20 eeuwen geleden, maar die ziet ook zichzelf en de wereld om zich heen in een ontluisterend eerlijk licht. Het is de spiegel van lijden, stilte, falen, machteloosheid en zelfverlies, waarin onze eigen waarden worden bevraagd. Durven we te erkennen dat we lijden niet kunnen uitbannen en dat vooruitgang niet alle scheuren in de ziel heelt? Durven stil te worden en te luisteren in plaats van steeds onze autonomie luid te verkondigen? Kunnen we onze fouten onder ogen zien en toegeven dat we niet alleen redden? En hebben we de moed om onze macht los te laten waar die een ander klein houdt? En zouden we tenslotte onszelf durven geven voor iets of iemand voorbij ons eigen kleine ik? Deze vragen vormen echt een uitdaging, een reële uitdaging. Je hoeft niet religieus te zijn om het gewicht ervan te voelen, hè? Sterker nog, de seculiere mens die wonderen naast zich neerlegt, die staat wellicht des te naakter voor de keuze. Als dit verhaal slechts symboliek is, wat moet ik er dan mee? Wat doe ik er dan mee? Wat kan ik ermee? En volgens mij onbewust voel je aan, dit is meer dan alleen symbool. Symbool of niet, het verhaal vraagt om een antwoord van de lezer. Marcus, hij eindigt niet voor niets abrupt. Met vrouwen die schrikken, die vluchten voor een leeg graf. En ze zwijgen, hun mond gesloten van angst. En die oude tekstschrijf van Marcus die breekt af als een film die hapert op het spannendste moment. Waarom? Misschien omdat de echte clou buiten het papier ligt, waarop hij het geschreven heeft. maar dan wel in het hart van de lezer, in ons leven, hier en nu. Wij moeten het vervolg schrijven. Wij worden als het ware uitgenodigd het verhaal af te maken. Niet door er nog een hoofdstuk aan toe te voegen met pen en inkt, maar door onze eigen houding en keuzes te maken. Het lijdensverhaal blijft zo subversief, omdat het ons aanspreekt op iets wat, ja, wat geen technologie of welvaart kan oplossen, namelijk de vorming van ons karakter en de richting van onze ziel. Het keert onze blik van de hemel, die misschien leeg is, terug naar de mens in de spiegel. Ken u zelf, hè? Dat zegt een oud Grieks gezegde. En de gekruisigde figuur in Marcus zegt: kies u zelf, kies wie je zult zijn in het aangezicht van lijden en onrecht. Hè, in het aangezicht van lijden en onrecht. Blijf je toeschouwer, misschien zelfs meeloper met de schreeuwende menigte? Of durf je, net als die buitenstaander Simon van Cyrene, een deel van het kruis van een ander op je te nemen? Loop je weg voor de pijn, of waag je het die in de ogen te zien en er betekenis aan te ontlenen? Die uitnodiging is stil, zeker, maar tegelijkertijd ook dringend. Je kunt het boek van Marcus dichtslaan en wegleggen als een oud curiosum, veilig en wel. Maar de paradoxen zullen je blijven achtervolgen. De zachte stem die fluistert dat verliezen winnen kan zijn, dat zwakte kracht verbergt, dat echte vrijheid wellicht begint bij overgave. En dat is het subversieve vonkje dat dit verhaal door de eeuwen levend houdt, dat de mensen nog altijd naar onze concertzalen trekt. Het daagt ons uit om de waarden van onze tijd niet klakkeloos als hoogste waarheid te aanvaarden, maar ze kritisch te wegen aan een ander, dieper menselijk verhaal. Misschien ontdekken we dan dat dit oude lijdensverhaal helemaal niet zo ver van ons bed is. En misschien worden we geraakt, getroost of geprikkeld om anders te gaan leven. Moediger, minder egocentrisch, iets echter. De spiegel van het kruis laat ons onszelf zien. Nee, niet om ons te beschamen, eerder om ons uit te nodigen tot groei voorbij de grenzen die we zelf hebben gesteld. Het is een uitnodiging om mens te worden in de volste zin van het woord. En niet alleen een zelfbouwer, maar ook een medemens. En ook door de schepper te erkennen en zijn aanwijzingen te volgen. Want dat brengt ons tot de volheid van het leven waartoe de mens uiteindelijk geschapen is, tot het geluk. En daarin ligt de blijvende betekenis, zelfs voor wie niet in God gelooft, dat we in dit verhaal een radicale menselijkheid zien ontvouwd. Een menselijkheid die leidt, die faalt, die geeft en lief heeft. En daardoor, ja juist daardoor, tot iets doorbreekt dat groter is dan zichzelf, dat boven zich uitstijgt. En de uitdaging staat. En iedereen die naar die Matthäus-persoon gaat, naar de Johannes-persoon, die het Marcus-evangelie leest en die misschien niet gelooft, toch die vraag: durf je in de spiegel te kijken? Durf je zekerheden los te laten en je te laten verrassen door de paradox dat juist in zelfverlies een nieuw zelf te vinden is? Het diepste echte ik, het diepste de mens zoals God die bestemd heeft. Het lijdensverhaal van Marcus eindigt waar onze beproeving begint, in de keuze hoe we ons eigen verhaal verder schrijven.
Adam, daar ben je, Adam, mijn zoon, Adam, daar ben je, kom maar gewoon, Adam.
U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom blijf nu, je wordt door mij bemind.